verstandig, heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Dan zingen we met elkaar uit de 25e psalm, de versen 3 en 8. Denk aan het vaderlijk medeogen, Heer waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch ingena, om uw goedheid eer te geven. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. De verzen 3 en 8 uit de 25e psalm. luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de zendbrief aan de Hebreeën, het vierde hoofdstuk, vanaf het zesde vers tot het einde. We noemen u Hebreeën 4, vanaf het zesde vers tot het einde. Dewijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lang een tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dewijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. En nu gaan we met u lezen het tekstvers dat we in deze uren met u willen gaan overdenken. Het 16e vers uit Hebreeën 4. En in dat 16e vers in Hebreeën 4 schrijft de apostel, of liever gezegd wekt de apostel, de gemeente der Hebreeën op. En in die gemeente, heel Gods kerk, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Laten we nu met elkaar de Heere bidden om de bediening van zijn heilige geest en goedertierne ontfermer, die in den weg van uw nederbuigende goedheid ons nog het voorrecht hebt willen schenken, dat we aan den morgen van deze uwe dag, de dag gewijd aan uw dienst en genoemd naar uw naam, met elkander mogen saamvergaderd zijn aan deze plaats des gebeds en wij tot uw harten en handen mogen opheffen in den hemel uw heerlijkheid. Wij smeken u vol zalige God, mocht gij uzelf willen verheerlijken door uw woord en uw geest in het midden van ons. En het woord dat we met elkander willen overdenken door uw heilige geest ook verklaren voor het verstand. Ach, dat we eens mochten luisteren, dat alles eens werd weggenomen wat zou kunnen hinderen of schaden. Gij mocht ons eens een vlak veld bereiden, want ach, u weet het, we kunnen wel uit de wereld in uw huis treden, maar wat dragen we in dat hart al niet mee naar binnen? En hoe kunnen we onder de verkondiging van het woord zitten met alles vervuld, behalve met de aandacht voor dat woord? En u bidden wij u, mocht gij alle benauwers en al wat in de weg staat van buiten en van binnen eens willen opruimen, ons eens een vlak veld schenken, de kracht van uw woord eens willen binden op de zielen. Ach, het is op zichzelf al een voorrecht als we in uw huis aan dat woord gebonden mogen zijn. Maar nu smeken we u, wil gij er met de zaligmakende bediening van uw heilige geest in meekomen, opdat gij geest des vaders en des zoons dat woord eens mocht toepassen aan de harten, mocht de opwekking die de apostel in uw naam geeft aan uw kerk, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, eens zo gebonden worden op de ziel, dat we eens werden uitgedreven. Maar ach, Heere, zullen we ooit de noodzakelijkheid van dat toegaan tot die troon der genade leren kennen, dan zullen we toch die troon moeten weten, die troon ons ontdekt en de zonden en de schuld ons bekend gemaakt. Want ach, Heer, al leven we nu op de erve des verbonds en al weten we deze boodschap uit uw woord, van nature maakt de mens
er niet eens gebruik van. Ach, we zijn toch van nature zo stekenblind, dat we nog voor die troon der genade, nog voor eigen zonden en schuld, een oog hebben om het te zien, een hart dat het verstaat. En daarom smeken we u, als we er vreemdelingen van zijn. Wil gij het toch nog eens werken, Heer? Laat dan uw heilige geest dat woord zo toepassen aan de harten, dat men tot u bekeert, zijn zonden en schuld eens mocht kennen, een droefheid naar u, o God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, dat men zichzelf eens mocht kennen, zoals een mens toch door de zonde voor u geworden is, gans meelaards, van de hoofdschedel tot aan de voedsel toe, dat er nu in die mens in het geheel geen rein, nog geheels gewonden wordt. En ach, Heere, wie in waarheid zo zijn nood mag leren kennen, het gebed kent van uw knecht, wat we met elkander nog mochten opzingen in de aanvang van den dienst. Zie op mij in gunst van boven, Heere, ach, dan doet gij toch nooit half werk. Wat gij begint, Heere, ge zult het toch ook voortzetten. En ge zult het toch ook voleindigen. Maar ge doet het ter bekwamer tijd. Dat is op uw tijd. En dat is de beste tijd. Dan wilt ge toch ook ontdekken die troon der genade. Hem, die beminnelijke Heere Jezus Christus. Wiens bloed wast en reinigt van alle zonden. Om u, o Heer Jezus, nodig te mogen hebben, u te mogen leren kennen, in u gevonden te mogen worden, opdat gij met uw bloed de zielen wassen en reinigen, met uw gerechtigheid haar naaktheid voor God bedekken, ja, Heere, dat in vrijmoedigheid de ziel mocht worden uitgedreven tot de troon der genade. Mocht gij dan nog eens strekken met koorden van liefde en goedertierenheid. Ach, u weet het, misschien zitten ze vanmorgen wel hier in de kerk. Die harten die het moeten uitwenen, zonde en schuld. Die dikwijls onder de stoken branden der hel en de vijanden van buiten en van binnen benauwd en beroerd worden. Ja, Heer, die wel geloven dat er voor anderen is een troon der genade, maar niet voor hem. Hoe menigmaal kunnen de doodvijanden die ziel wijzen op de zonde, op het vuile kleed dat ze draagt. En dan moeten we toch verstommen, Heer, want dan staan we in onze diepe schuld voor u, Heere. Ach, hoe kan de vijand honen? Gij hebt geen heil bij God. Anderen is die troon der genade geopenbaard, maar voor hem is die toegang niet. En nu komt gij juist in uw woord, die ellendige, die nooddruftige, die doemschuldige en die vloekwaardige, o God, die niets mee hebben, maar die alles tegen hebben, die het inleven waard naar uw heilig recht van uw goddelijke troon, geoordeeld en gevonnist te worden. Die zijn het nu, die onwaardige, die gij uit uw woord en door het woord komt op te wekken. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. O, die troon der genade, gevestigd in den hemel uw heerlijkheid, hebt gij toch daar gesteld, juist voor die ellendige heren, die zichzelf maar moeten aanklagen en veroordelen. Die troon der genade, die is er juist voor die nooddruftigen, die het moeten uitroepen, waard eeuwig geoordeeld te worden. En die niet weten hoe het ooit, o God, weer goed met u zou komen. Die wekt gij nu op ook in deze uren. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Waar zouden we anders heen vluchten? Alle wegen afgesneden, alle uitgangen gesloten. Maar daar is een troon der genade die aan alle kanten te bereiken is en die altijd open staat. Ach, wij smeken u, Heere, laat uw woord vanmorgen niet te vergeefs mogen zijn, maar kom er met de krachtduidige bediening van uw heilige geest in mee, omdat schuldige zielen werden uitgedreven, de toegang tot uw troon mochten gaan en daaronder vinden barmhartigheid te verkrijgen, genade te vinden. Heere, dat is alles. Ze verwachten de dood en ze ontvangen het leven. Ze zijn het oordeel waard en ze krijgen de vrijspraak door u alleen. Om het eeuwig welbehagen, Heere, het valt bij die troon der genade zo mee voor arme, ellendige en ook driftige zondaar. Daar verleent gij barmhartigheid. Daar wilt gij ondersteunen in de druk, bemoedigen in de strijd, oprichten die gevallen is, het leven schenken en zondaar, die vrijspraak in dat bloed en in de gerechtigheid van Christus de zielen doen horen, die zalige barmhartigheid doen ondervinden, dat gij het getuigen wilt, dat zover het west van het oosten verwijderd is, gij om de zielen te troosten de schuld en de zonden hebt weggedaan. Heere, zo mocht daar een volk bij die troon der genade gevonden worden, om die zalige genade te ondervinden, dat gij vrij spreekt van schuld en straf en een recht schenkt op het eeuwige leven. De zulke hebben dan toch telkens weer nodig, Heere. En hoe geldt dat voor het Sion Gods, om telkens maar weer toe te mogen gaan tot die troon der genade? Ach, zolang ze nog uitwonen van u, o Heere, en inwonen in een lichaam der zonde en des doods, hebben ze zo telkens weer nodig die genade, voorkomende, bijblijvende, achtervolgende genade. Terecht te leven des geloofs is toch leven van vrije genade. Zo mocht dan ook uw Sion spijzen der zielen ontvangen, bedroefde vertroost, ter nedergebogen opgericht, bestreden en gesterkt in hun strijd, boeien en banden eens worden geslaakt, vrije genade in zondaars harten worden verheerlijkt. Gedenk daartoe ook aan hem die de mond tot u is, ge weet ook wat hij behoeft. Heere, ach, wees gij zijn voorprediker, opdat hij u naprediken mag, en we tezamen mochten worden verblijd door uw wondere daden. Wees met al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis, we dragen ze alle aan u op, met hun onderscheidene noden en behoeften, naar lichaam en naar ziel. Ge mocht als die grote medicijnmeester hunner willen gedenken naar het vrije van uw welbehagen. En Heere, dan is het goed, want hoe donker dan de weg mag wezen, hoe moeilijk en smartelijk vaak, gij ziet in gunst op die u vrezen. Wees met al uw knechten, wees aan alle plaatsen uw heerschap bij, waar uw volk vergadert. Wil Jeruzalem nog bouwen, de werken van de vorst der duisternis verstoren en uw wonderen nog groot en heerlijk maken. Zo slaan wij het oog op u, gelijk het oog van den knecht is op zijn heer geslagen, en het oog der maagd op haar vrouwen om hulp of gunst te vragen, opdat gij ons genadig zij in de verzoening en uitdauwing van al onze zonden en ongerechtigheden in het bloed des verbonds, dat beter dingen spreekt dan het bloed van Abel. Amen. Zie, geliefden, wat mocht Daniël toch op zeer bijzondere wijze delen in de gunst en in de weldadigheid van de koningen van Babel. Zelfs een viertal vorsten van machtige wereldrijken betoonde aan Daniël hun bijzondere gunst en goedheid. Hij stond zelfs in zulk een hoge eer bij die vorsten dat hij vrijelijk toegang had tot hun paleizen en in hun bijzondere bescherming en weldaden mocht delen. En toch, geliefden, had Daniël niet meer gehad dan het delen in de gunst van aardse vorsten. Wat had hij dan nog maar een bitter beetje gehad? Want immers het delen in de gunst en in de goedheid en in de bijzondere liefde van aardse vorsten, alle weldaden en zegeningen die van aardse tronen afdalen, ze zijn maar tijdelijk en vergankelijk. Dat heeft Daniël wel goed geleerd en dat heeft Daniël ook treffend ondervonden. Immers Nebukadnezar, hij moest straks als de beesten des velds gras eten, zijn roem is vergaan. Belsazar, God schreef op de wand van zijn paleis, gewogen, gewogen en te licht bevonden. Darius, ach, met al zijn gunst die hij aan Daniël bewees, kon hij hem toch niet bewaren voor de kuil der leeuwen. En Kores, de machtige koning van Cyrus, van het rijk der Perzen, ach, hij is gegaan, nog jong, de weg van alle vlees. Aardse roem, aardse gunst en glorie vergaat. Wat uit stof is, het neemt een end door de tijd die alles schendt. En toch, wat was die Daniël gelukkig, geliefden, want hij kende nog een andere gunst, een andere weldadigheid. Hij kende andere zegeningen die hem toevloeiden, niet van aardse tronen, maar die hem toevloeiden van de troon van de koning der koningen en de Heere der heren. Daniël nu had open vensters tegen Jeruzalem aan. En wat een zegeningen zijn er gedaald van die troon der genade over deze Daniël. Daniël, rijk, gelukkig, zalig in zijn God, geliefden. En nu is het de apostel die in zijn brief aan de gemeente der Hebreeën, die gemeente en in die gemeente gans de kerke Gods, dus ook u, geliefde, vanmorgen opwekt om toch met vrijmoedigheid toe te gaan tot die troon der genade, om ook van die troon der genade Gods zegeningen te ervaren, barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Geen gelukkiger mens dan die leert bukken bij die troon der genade. En wie daar terechtkomt, zie, geliefden, die zult ervaren dat hij nooit ledig van die troon terugkeert. Want die volzalige God die op die troon der genade zit, deelt goddelijk, koninklijk zijn zegeningen uit. En elke zondaar elk mensenkind dat bij die troon der genade terechtkomt, zal ondervinden dat God vrij spreekt van schuld en straf en schenkt een recht op het eeuwig leven. Is het dan geen gelukkig mens, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, die daar terecht mag komen? En dat de Heere nu, en dat is zulke weldaad, zelf opwekt om met vrijmoedigheid naar die troon der genade toe te gaan. Wie zijn dan welkom bij die troon? Geen beste, geen brave, geen goede, geen rechtvaardige. Ach, die hebben er ook geen behoefte aan. Bij die troon der genade zijn welkom arme, ellendige, diep ongelukkige en gevloekte zondaren. Zij, bij wien ze misschien van binnen zeggen, ge hebt geen heil bij God. Juist die worden opgewekt door de Heere zelf en genodigd te komen tot de troon der genade. Ik ga me haasten die vrijmoedige toegang tot de troon der genade met u te overdenken. Letten we eerst op de al genoegzame grond van dat toegaan. En die grond ligt alleen in het bloed en in de gerechtigheid van Christus. In de tweede plaats letten we op de heilzame vrucht van die troon der genade. Wie er terechtkomt, vindt barmhartigheid en ontvangt genade. En dat is alles in leven en sterven voor tijd en eeuwigheid. Die valt het altijd bij de Heere mee. En in de derde plaats letten we op de voortdurende noodzakelijkheid van dat toegaan. Want het is maar niet zo eens bij die troon te zijn geweest en dan klaar. Integendeel, wie er eens is geweest, wil er telkens weer terug om geholpen te worden ter bekwamer tijd. De vrijmoedige toegang tot de troon der genade, de algenoegzame grond voor dat toegaan, de heilzame vruchten van dat toegaan en de voortdurende noodzakelijkheid van dat toegaan. En mogen de Heere zelf door zijn Heilige Geest dit woord verklaren voor uw verstand en uw harten toepassen. We zingen met elkaar uit de 138ste psalm, de verzen 3 en 4. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen.
Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Zo wekt hier in onze tekst de apostel de gemeente der Hebreeën op. Toegaan tot de troon der genade. Met dit woord vestigt dus de apostel onze aandacht op een troon. Wij weten, vooral in oude tijden, dat vorsten menigmaal op een troon gezeten waren, om daardoor te betonen hun macht en hun heerlijkheid. Denk bijvoorbeeld, ik geef maar een enkel Bijbels voorbeeld, aan Nebukadnezar, die tot betoning van zijn macht gezeten op zijn troon in ijdele roem zich verhief in ijdele hoovaardij op het Babel dat hij gebouwd had. Maar straks stort zijn troon in één en al zijn macht verging met hem. Van de troon werd oude tijden ook wel recht gesproken. Dat was de troon, dus een troon des gerichts. Ook werd van de troon door de vorst wel bijzondere gunsten bewezen. Denk dan eens met mij aan Ahasveros. U weet hoe deze eens van zijn troon zijn gouden scepter toestak tot Esther, toen zij ongevraagd door de koning naderde, maar hij haar van zijn troon de gunst bewees om tot hem te komen. In oude tijden waren tronen ook vaak het zinnebeeld van de heerlijkheid en de glorie van de vorst. Denk bijvoorbeeld aan Salomo. We lezen van Salomo dat hij gezeten was op een elpenbenen troon, van louter goud overtrokken, met 6 brede treden en aan elke zijde van de troon en op de 6 treden waren gouden leeuwen. En zittende op zijn troon bewees daardoor Salomo zijn heerlijkheid die hij had. Wel nu geliefden, zo wordt ons hier in de apostel en nu in de tekst ook voorgesteld dat God is gezeten op een troon. Dat wordt ons wel meerdere malen in de Heilige Schrift geleerd. Hoe zag Johannes op Patmos de hemel geopend? En hij zag daar ook in den hemel een troon en zittende op de troon Jehova, de koning der koningen en de heren der heren. We moeten dit natuurlijk oneigenlijk verstaan. Wezenlijk zit God niet op een troon in den hemel. Maar als ons dit in de Heilige Schrift wordt voorgesteld dat God is zittende op een troon, dan wil dit zeggen dat de Heere daarvan uit den hemel zijn macht en zijn heerlijkheid en zijn majesteit openbaart. Zittende in den hemel op zijn troon regeert hij vandaar het Heer des hemels en de inwoners der aarde naar zijn vrij machtig welbehagen. Die troon Gods, waarop hij is gezeten, en zijn macht en zijn heerlijkheid en majesteit openbaart, is een troon der gerechtigheid en des gerichts. Hoor de heilige zanger van Israël, gij, vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? Hoort de oude zanger Ethan, uw troon is gegrondvest op gerechtigheid en gericht. En ik denk aan Jesaja, de van God geroepen profeet. Als Jesaja krijgt te zien Jehova zittende op een hoge en een verheven troon, dan vreest hij, dan beeft
Jesaja, voor die troon des Almachtigen. Daar zit hij omstuwd door zijn duizenden heilige engelen, die hun aangezichten bedekken, zingende heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen, hij die is en die was en die komen zal. En als dan Jesaja voor die troon des gerichts, voor die majesteitelijke troon Gods verschijnt, dan roept hij het uit. Bid mij, ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Van die troon des gerichts regeert God en oordeelt God naar zijn onkreukbaar recht en naar zijn heilige wet. Maar nu wordt hier in de tekst gesproken van een troon der genade. Genade is zuivere gunst. Genade is die gezindheid in God om wel te doen. Als we hier dan ook lezen van de troon der genade, dan wil het dit zeggen. Dat God is een God aller genade. Onuitsprekelijk in goedertierenheid, onuitdrukkelijk in welbehagen, onuitputtelijk in langmoedigheid. Van die troon der genade wordt dan ook niet ene eis gesteld. Van die troon der genade wordt niet één voorwaarde vernomen. Integendeel, van die troon der genade, waarop de Heere gezeten is, ontvangen zondaren het leven. Van die troon der genade worden gans goddeloze zondaren om niet gerechtvaardigd. Worden ze vrijgesproken van schuld en straf en ontvangen ze een recht op het eeuwige leven. Van die troon der genade spreekt God. Grimmigheid is bij mij niet. Zie, op die troon der genade zetelt een God der liefde, die zijn liefde bewijst aan hem of haar, zonder bij hem of haar te vragen naar verdiensten of waarde aan wie hij zijn liefde bewijst. En zie, dat is nu het grote wonder, geliefde. En dat voert ons nu op tot de oorsprong alles goeds. Jehova, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een God van eeuwige liefde, wiens ingewanden rammelen van warmhartigheid om zijn weldadigheden en goedertierenheden en zijn ontfermingen te bewijzen aan zulke zondaren, die, zou God louter handhaven zijn recht, niets anders konden verwachten dan van een troon des gerichts, het vonnis des doods. De zulken die daar liggen onder de vloek van een gebroken wet, die het oordeel Gods over zich hebben gehaald vanwege hun zonden en ongerechtigheden, die dus hadden verdiend van die troon te vernemen, gaat weg van mij, het eeuwige vuur. O die eeuwige, onzalige God, oorsprong alles goeds, is een God van liefde en van genade. Ware God dat niet, het ware voor den mens eeuwig verloren. Want hoe waar is het, gij vreselijk, zijt gij in het gericht. Wie zou bestaan voor uw gezicht, zo gij in terecht zou treden en gaande slaan, de zonden en ongerechtigheden, we zouden niet kunnen bestaan. Maar nu mogen we, hoor eens, veroordeelde in uzelf, aangeklaagde van alle zijden, hoor nu, nu mogen we verder, maar bij u is vergeving, opdat gij zoudt worden gediend en gevreesd, recht kinderlijk. Nu wordt het van die troon vernomen. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en genadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Maar hoe kan dit nu? Hoe kan u een God die tot roem van zijn deugden en tot handhaving van zijn wet de zondaar dus moet oordelen. Hoe kan u zulk een God zitten op een troon der genade? Laat ik het nu eens anders vragen. Hoe kan u een troon des gerichts, want God is rechtvaardig, in zijn oordelen, niet waar, God is een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. En wie is er die voor die heilige en rechtvaardige troon zou kunnen verschijnen? Hoe kan dat dikwijls het ontdekte zondaars hart benauwen, als de dood de ziel op de hielen zit? Ik zal straks moeten sterven en voor Gods troon moeten verschijnen. Men verwacht zulk een ziel van die troon. En ze moet het toevallen ook van binnen in haar hart. Dan verwacht zulk een ziel niet anders dan het rechtvaardige oordeel Gods. Hoe kan u zulk een God, die zit op een troon des gerichts, zetelen op een troon der genade? Of liever gezegd, want het zijn geen twee tronen. De troon des gerichts is niet een aparte troon. En de troon der genade is niet een aparte troon. Dan waren we goed remonstrants, geliefden. Ja. Die kunnen zo liefjes leren dat God van de troon des rechts afstapt. En dan gaat zitten op een troon der genade en zijn liefde bewijst. Eén, hoe heerlijk is het. En dat heeft de Heere nu zelf in zijn woord geopenbaard, geliefden. Weet u hoe het mogelijk is dat een troon des gerichts een troon der genade kan worden? Wel, God handhaaft zijn recht en Gods deugden moeten verheerlijkt. Gerechtigheid hield aan om straf, genade door om vrijgeleide. Toen kwam Gods liefde tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. En nu wordt die troon des gerichts een troon der genade, omdat God de Heere zelf al vanuit dat eeuwig liefhebben, de Zoon zijner liefde, de Heere Jezus Christus, heeft voortgebracht. Daarom is die Heere Jezus Christus vlees en bloed willen worden, aangenomen uit de maagd Maria, heeft hij willen lijden. En heeft hij willen strijden, is hij de dood ingegaan, beladen met alle zonde en schuld, met alle vloek en oordeel der zijnen, opdat deze Heere Jezus Gods deugden zou verheerlijken, Gods recht zou worden gehandhaafd, Gods geschonden wet volkomen zou worden vervuld en verheerlijkt. Hoe kostelijk, zegt de apostel Johannes het. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat we zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij hem hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad.
en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. En toen die borg, die Heer Jezus, de zonde had verzoend en de schuld had betaald en het recht Gods was gehandhaafd en de deugde Gods opgeluisterd en de wet des Heren volmaakt vervuld, is die Christus ten hemel gevaren. En hij, en hoe kostelijk schrijft de apostel daarover in deze brief aan de Hebreeën, nu is de Heer Jezus Christus, die eeuwige hoge priester, die omdat hij altijd blijft, volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Daar is die Heer Jezus Christus, als die eeuwige gezegende hoge priester, ingegaan in het binnenste heiligdom. En daar is die Heer Jezus toegetreden op die majesteitelijke troon der gerechtigheid en des gerichts. En toen heeft die Christus die troon besprenkeld met zijn dierbaar hartebloed. En u rust die troon des gerichts op het bloed en de gerechtigheid van den Heere Jezus Christus. Op zijn volkomene, dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. En verstaat ge nu waarom die troon des gerichts een troon der genade kan zijn nu. Nu Gods recht gehandhaafd is door zijn liefde, wat kan u vrijelijk genade bewijzen? En weet u wat er nu geschiet van die troon der genade? Wel, van die troon der genade ontvangen u verloren zondaren het eeuwige leven. Van die troon der genade worden gebondenen losgemaakt. Van die troon der genade wordt gevangene vrijheid uitgeroepen. Gebondene opening der gevangenis. Van die troon der genade worden zielsbedroefden zaliglijk vertroost. Nu drupt er van die troon der genade vrije liefde Gods in het hart van zondaren. Hoe onuitsprekelijk en zalig is het, die nietige sterveling die dit ten deel mag vallen. Welk een zalig voorrecht voor een in zichzelf zondig ellendig mensenkind, als hij die weldaad mag leren kennen, met vrijmoedigheid toegaande tot die troon der genade. Dat er nu van die troon der genade die vrije liefde Gods druppelt in dat hart, geliefden. O, die troon Gods, die staat altijd open. En die troon der genade is van alle kanten te bereiken. We behoeven geen audiëntieuur af te wachten om toegang tot die troon te krijgen. Nee, elk uur in de nacht of in de dag, elk uur staat die troon open. En altijd is de toegang tot die troon der genade vrij. Altijd zit die God der genade op die troon gereed, klaar om zijn gouden scepter van zijn eeuwige gunst toe te reiken aan de ellendige en aan de nooddruftige die tot hem vlucht. Hoe met recht wekt dan ook de apostel hier op de gemeente, laat ons dan toegaan. Laat ons. De apostel sluit er zichzelf dus bij in. Ach ja,
Die apostel, dat was wel een man met genadige liefde. Inderdaad. Maar weet, zolang wij nog uitwonen van den Heere en inwonen in het lichaam der zonde en des doods, hebben we altijd weer nodig die toegang tot die troon der genade, van genade te leven. Verheerlijkt God en vernedert de zielen zo. Laat ons dan toegaan. Treffend woord gebruikt de apostel hier. Dat woord toegaan, dat betekent feitelijk in het oorspronkelijke met eerbied, met ontzag, plechtig naderen tot de troon der genade. Hoe zien we dit duidelijk? Bijvoorbeeld in de hoge priester onder het oude verbond. Als deze hoge priester toetrad in het heilige der heiligen, om daar te verschijnen voor een God van genade, die woonde boven het verzoendeksel. Hoe ging die hoge priester dan? Immers niet in zijn hoge priesterlijk gewaad. Dat moest hij uittrekken. Dan ging hij slechts met een eenvoudig wit linnen kleed. Dat was het beeld van de waarachtige ootmoed. En dan ging hij met het bloed binnen, verschijnende voor die God der genade. Dan kende die hoge priester twee zaken. Weet u wat dat was? En die oren heeft om te horen die horen. Zullen wij nu vrijmoedig toegaan tot die troon der genade, dan zullen we deze twee dingen moeten kennen. Want anders hebben we er geen behoefte aan om toe te gaan. Als die hoge priester daar plechtig met eerbied en ontzag nadert tot de troon Gods, dan kent hij enerzijds dit, de zonde en de schuld van het volk. Die zal God zien en leven. We weten wat hij ook verstond in beginsel. Dat die God des gerichts op grond van het bloed genade, verzoening, vergeving schenken wil aan arme zondaar. En waarin u die beide dingen mocht verstaan, ging hij vrijmoedig toe met ootmoed, met vrezen, met diep ontzagge liefde. En daarom zal daar nu een toegang tot die troon der genade gevonden worden. Dan moet ons toch enerzijds de zonden en de schuld ontdekken. Zeg me, wat zou je bij een troon der genade moeten doen als je geen behoefte aan genade hebt? En mijn vriend, wie heeft nu inderdaad behoefte aan genade? He? Een arm mens, een ellendig mens, een ongelukkig mens, een in zichzelf verloren mens. Kijk, die hebben behoefte aan genade. Hoe kan zulk een ziel in de weg der ontdekking het vaak uitschreien? Keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder. Ai, help mij, o God, sla mijn ellende gade tot roem van uw genade en help mij eer ik sterf. En kijk, zulk een ziel nu, waarachtig overtuigd van zijn zonden en zijn schuld, weet je waar dat hart nu zo dikwijls mee tokt? Hiermee. Nu is er voor een ander wel die toegang, maar die is er nu voor mij niet. Hoe dikwijls kan de duivel die ziel benauwen en zeggen, je bent maar een huichelaar. Je hebt het alles maar gedacht. Je hebt het je maar ingebeeld. Het is nooit waar geweest. Hoe kan hij sarrend de ziel verstoren als hij van binnen zegt, gij hebt geen heil bij God. En u wenste ik wel dat zulke harten vanmorgen hier zaten. Mag ik het u eens in één woord zeggen? Arme, ellendige, diepschuldige zondaar, die niets hebben dan een hemelhoge schuld en geen kwadrantpenning om te betalen hoort. De zulke komt nu de Heere te nodigen. En de zulke roept de Heere uit zijn woord nu toe. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Juist die ellendige, die veroordeelde, die vloekwaardige in zichzelf, die worden nu genodigd naar die troon der genade. Wat wordt er dan een weldaad als ons ook de tweede zaak ontdekt wordt? Die troon. Want als nu een ziel loopt in de overtuiging van zijn zonden en zijn schuld, dan heeft hij ook nodig, vriend, te weten waar die nu met al zijn nood en zijn ellende, met al zijn vijandschap en verdorvenheid naartoe moet. En dan wordt het een weldaad als God de Heilige Geest hem nu die troon der genade ontdekt. Komt, waar zitten ze vanmorgen? Kom dan, ellendige, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. De Heere roept nu juist zulke voorwerpen. Juist de zulke. Die zeggen, o God, voor mij is het niet. Zegt God van die troon der genade. En voor de zulke is het nu juist. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Vrijmoedigheid. Zeg, dat is niet vermetelheid. Vrijmoedigheid. Dat is ook niet wat wij wel noemen vrijpostigheid. Hè? Je hebt van die mensen die zijn altijd zo machtig vrijpostig en altijd maar even vermetel. Dat wil hier vrijmoedigheid niet zeggen. Oh nee, vrijmoedig toegaan tot de troon der genade. Dat wil dit zeggen. Nu met eerbied en diep ontzag uitgaande. En dat is nu dat toegaan, zeggen de Heere, hier is er nu een. Mocht ge aan de zulke uw genade bewijzen. Arme zondaren zijn welkom bij God. Zeg, hoe komt het dat, ja, dat daar nu zo weinig gebruik van gemaakt wordt. Van dat vrijmoedig toegaan tot die troon der genade. Hoe komt dat nu? Omdat we zo weinig zondaar zijn. Zeker, we bespreken het wel. Ach ja, levende op de erven des verbonds kunnen we zo makkelijk zeggen, we zijn maar zondaar. Maar waarachtig. Het schuldig zijn voor God leren beleven. Zulke mensen, die worden uitgedreven naar die troon der genade. Zulke mens wordt nu genodigd om vrijmoediglijk toe te treden tot die troon der genade. Ach, zo dikwijls ontbreekt het een ziel aan die vrijmoedigheid. Weet je waarom? Dan kunnen daar soms weer wolken van zonde en ongerechtigheid voor de ziel hangen. En als dan de consciëntie weer aanklaagt, kan die vrijmoedigheid zo ontbreken om toe te gaan. O, daar zijn soms dorren en dode tijden in het leven der kerken Gods, waardoor de liefde zo verflauwt, het geloof zo is ingezakt en de hoop schier is vergaan. Och, drijve Gods geest die wolken van zonden en ongerechtigheden voor het ziel zo heen ze weg, om vrijmoedig te mogen toegaan tot die troon der genade. En weet je wat dat dan is? Vrijmoedig toegaan, hè? En dat zegt nou de Heere, hoor. Dat hij nu juist zulke schepsels hebben moet. Dan is toegaan dit. Uitgaan uit zichzelf. Uit alles wat hindert en in de weg staat. Afzien van alle menselijke hoop. Van alle gebroken bakken die geen water houden. En opzien tot God. In Christus, met de hopen van ons toegaan, gegrond in het bloed en in de gerechtigheid van Christus. Die troon Gods is dus gefundeerd in dat bloed van Christus. En waar nu dat bloed drupt van zijn troon, daar ontvangen zulke ellendige zondaren de genade die ze niet missen kunnen, geliefde. O, wat is het een weldaad, die vrije liefde, druppelende van die troon der genade, zo te mogen toegaan tot die troon der genade. Dan zal het waar gaan worden, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld. En zonde weggedaan, 6e uit 103. Mag toegaan tot die troon der genade, die zal ondervinden dat er zulke heilzame vruchten uit voortvloeien. Want zo schrijft hier de apostel, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. We hebben in het begin gezegd, er is nog nooit een arme veroordeelde zondaar in zichzelf bij die troon der genade terechtgekomen, of hij heeft wat van die troon ontvangen. Want God is een God vol van barmhartigheid, die op die troon der genade zetelt. En wat is nu barmhartigheid? Wel, vriend, barmhartigheid is die genegenheid in God om goed te doen aan ellendigen en noodruftigen. Dat is nu barmhartigheid. Zou men nu geen best plekje hebben, als we als ellendige en noodruftige bij die troon der genade kwamen. Daar zal God zijn barmhartigheid bewijzen. Het is als het ware een drang in God om die ellendige, mag ik het zo zeggen, en dan gebruik ik een uitdrukking van Erskine. God wil dan, als hij barmhartigheid wil schenken, is extra goed wezen voor zo'n ellende en noodruftig. Wie het meevalt bij die troon, hoe vaak veroordeeld, hoe vaak vrezen en beven. Maar het plekje aan die troon der genade doet ons ondervinden. Barmhartigheid. Want barmhartig is de Heere en zeer genadig. Dan is dus barmhartigheid dit, geliefden, dat hij ondersteunt in wegen van druk en moeite. Dan verlost hij uit bange noden. Dan vertroost hij onder droefenis. Dan geeft hij raad en besturing onder moeilijke omstandigheden. Dan wil hij te midden van de onverdrukking, onderdrukking, benauwdheid, moeite en smart zo zalig ondersteunen, geliefde. Dat is allemaal barmhartigheid die van die troon drupt. Hoe kan het bedroefde hart, als het bij die troon der genadenis vertoeven mag, waar kan het er zalig vertroost worden? Alleen al is het alleen maar hierdoor dat we bij die troon der genade er zo hartelijk mee instemmen, dat nu in dat bloed van Christus Gods recht verheerlijkt is. Wat kan die daar hartelijk voor vallen? En dan mag die wel eens zeggen, Heere, nu is uw recht vervuld in dat bloed. En u bewijst barmhartigheid van uw troon. Heer, zie in gunst, ook op mij van boven. En daar drukt de barmhartigheid. Dat de Heere je wel eens helpt. In wegen waarin je niet wist hoe het ooit goed moest komen. Het is niet anders dan een vrucht van Gods barmhartigheid. Dat is Gods barmhartigheid. Dat die zo goed is voor de ziel. In welke omstandigheden dat ze ook verkeert. Maar dat ze het beleiden mag. Hoe donker ook. De weg was. Ik ben niet omgekomen. Wanneer ondervindt de ziel het rijkste? De barmhartigheden Gods. In de donkerste wegen. En in de moeilijkste omstandigheden van het leven. Barmhartigheid. Dan wil de Heere zo extra goed weten. En dat hij ons zo wil verkwikken en zo wil ondersteunen. Dat hij moed en hopen die ellendige in het hart geeft. Als de belofte eens drupt van die troon in het hart. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat wast en reinigt van alle zonden. Zie daar Gods barmhartigheid van den troon. Barmhartigheid, ik heb het wel eens gezegd, dat is een samengesteld woord. Het woord barm komt van barnen, branden. Hartig, u gevoelt het al, daar zit het woord hart in. Barmhartigheid Gods is dat de vlammen der liefde slaan uit dat hart van die God die zit op de troon der genade. Vlammen der liefde om die nooddruftige en ellendige, vloekwaardige en diepschuldige en naar zijn heilige wet geoordeelde en verworpene wel te doen. Mijn zoon, mijn dochter, houd aan, grijpt moed. Je hart zal vrolijk leven. Nooddruftige, veracht door Gods goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Wat kunnen we bij die troon der genade dan kostelijk die barmhartigheid ondervinden. Hè? Dat de Heere niet wegwerpt, maar dat de Heere nu zijn liefde schenkt. En dat de Heere nu in alles wil helpen en leiden. Is dit niet rijke barmhartigheid? Als ik dus aan die troon verkeren mag, dat ik dus geloven mag dat God het doen zal. Dit is barmhartigheid, als het dan in dat hart van die troon druppelt. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Barmhartigheid, het betekent ook dit. Omarmen
en aan het hart drukken. Zo wil van die troon der genade, op grond van het bloed en de gerechtigheid van Christus, God zo extra goed doen aan die nooddruftigen en ellendigen, dat hij ze omarmt. Hij bewijst zijn barmhartigheid, hij omarmt ze. En hij drukt ze aan zijn hart. Ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden. Bergen mogen wijken, heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer, u ontfermer. Wat vindt zulk een ziel dan rijke genade? Barmhartigheid te vinden en genade te verkrijgen. Zeg, weet jij goed het onderscheid tussen barmhartigheid en genade? Laat ik u een voorbeeld geven. Daar zit iemand in de gevangenis. En die man die daar in de gevangenis zit, die is ter dood veroordeeld. En u breekt de laatste dag aan. U weet, dan zegt men, dan krijgt zo'n gevangene, zo'n ter dood veroordeelde barmhartigheid. De laatste dag van zijn leven. En dan bestaat die barmhartigheid die men hem verleent hierin. Dan mag hij zeggen wat hij voor het laatst wil eten. Hij mag zelf het menu voorschrijven. Hij krijgt bepaalde vrijheden. Hij mag de zijne ontvangen die hele dag. Hij mag brieven schrijven. Velerlei barmhartigheid ondervindt hij. Maar met al die barmhartigheid, wat heeft die gevangene dan nog niet? Het leven. En als daar nu afkomt het bevel tot gratie, tot genade, daar krijgt hij het leven ook. Wel nu, laat ons nu met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen krijgen en genade mogen vinden. Zo'n ziel die vindt het leven, het eeuwige leven. Van die troon der genade spreekt immers de Heer: mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Daar drupt dat bloed van Christus, die vrije liefde Gods, in het hart van die zondaar. Mijn zonder al en zonder tal zijn mij om Jezus wil vergeven. Eeuwige, zalige weldaad. En dan, en daar eindig ik mee. Nu is het zo noodzakelijk om voortdurend toe te gaan. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ja, want het is niet zo, geliefden. Ben ik bij die troon geweest? Heb ik barmhartigheid mogen ondervinden? Heb ik genade gekregen? Dan is het niet zo. Nu ben ik klaar, precies andersom. Wie eens bij die troon geweest is, wat wil die? Er altijd weer terugkomen. Waar is het beste plekje op de aarde? Weet u het, mijn vriendin? Of mijn vriend, kom. Waar is het beste plekje op aarde? Mag ik het u zeggen? En ik wil het u uit het diepst van mijn hart, van harte aanbevelen, om dat plekje te zoeken met vrijmoedigheid aan de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ter bekwamer tijd wil zeggen ter rechter tijd. Dat is Gods tijd, vriend. En dat is altijd de beste tijd. God komt nooit te laat en God komt nooit te vroeg. God komt op de beste, rechte tijd, geliefde. En dan zal hij helpen. Als geen noodgezin, geen uitkomst. Wil het nooit vergeten. God verlaat u niet. Kom dan. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. Om geholpen te worden. Want we moeten telkens en telkens weer geholpen worden. Want na ontvangen een genade wonen we nog uit van de Heere. En we wonen in een lichaam der zonden en des doods.
En onze doodvijanden van buiten en van binnen slapen nimmer. Hoe kunnen ze ons dikwijls benauwen, beroeren? Hoe kunnen de aanvechtingen van de vorst der duisternis groot en vele zijn? Dan is die toegang voor ons niet. En dan staat die troon der genade voor ons niet open. Dat ligt. Elke stem. Van buiten en van binnen. Hoor het. Ellendige. Veroordeelde in uzelf. Hoor. Gods eigen oproep. Laat ons. Dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade. Je zult het ondervinden. Het valt bij de Heere mee. Voor die ellendigen. Nog eens en ik eindig. Hoe komt het. Dat er zo weinig gebruik van gemaakt wordt. Dat we zo weinig. Onze zonden en schuld kennen. En omdat hij die genadetroon niet kent. En hem niet ontdekt is. Dat is mensen ellende. God ontdekken u recht, uw zonder en schuld. Hij ontdekken u door zijn heilige geest, die troon der genade. Kom, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwamertijd. Bij die troon der genade zijn verloren zondaren welkom. En bij die troon der genade valt het eeuwig mee. Amen. Liefderijke en volzalige God, mocht gij zelf uw woord willen toepassen door uw heilige geest, wil al wat zondig en van de mens was verzoenen en wegnemen, het uwe nog verheerlijken, mochten recht zondige harten in een nood en ellende, eens met vrijmoedigheid toegaan, tot die troon der genade. Heere, trek dan, opdat we nu nalopen, dat plekske mogen kennen, aan de troon der genade, waar we barmhartigheid vinden, en genade verkrijgen, en geholpen worden, telkens weer, ter rechter tijd. Amen. Het eerste vers uit 119. De tweede maal de huwelijksafkondiging van Marius Pieter de Bruin
en Margje Elisabeth Strijbis, wier huwelijksbevestiging zo de Heere wil, aanstaande dinsdag om 3:00 te Haarlem bevestigd wordt. En dan doen we u de eerste huwelijksafkondiging van Gerrit Tavenier en Willy Guit, wier huwelijksbevestiging zo de Heere wil, aanstaande woensdag om 14:45 al hier zal plaats hebben. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.